De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan lees ik alleen de versen voor, de twee laatste versen van het gelezene uit Hebreeën 12, de versen 12 en 13. Daar spreekt het woord des Heren aldus: daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt recht de paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover. Het is in verband met de feestdagen al even geleden dat wij bij Hebreeën 12 hebben stilgestaan. De vorige keer was de kern vers 6. Dat heb ik toen voorgelezen, want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon, dien hij aanneemt. Ik heb toen iets verteld over de woorden kastijding, straf, dat wij naar goede bedoeling dat wel scheiden, en dat vaak geformuleerd wordt, weet u wel, van ja, de uitverkorenen, Gods kinderen, die worden niet gestraft, die worden gekastijd. En de anderen worden gestraft. En ik heb toen gezegd, dat al is de bedoeling, er zit wel wat in de bedoeling, maar op Bijbelse gronden kun je dat niet volhouden, want dan wordt het woord straf en toorn en kastijding ook voor Gods kinderen allemaal gebruikt. Al die woorden worden gebruikt. Ik dacht daarbij zojuist aan Jesaja 40. Nou kan dat vers op verschillende wijzen verklaard worden. Dat bekende vers: troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat zij dubbel ontvangen heeft van de hand des Heren voor al haar zonden. Ik doel juist op dat laatste gedeelte, dat zij dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat kun je natuurlijk, dat is ook wel gebruikelijk misschien, dat kun je zo verklaren dat nou die kerk voor al haar zonden krijgt de lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. In plaats van straf op de zonde krijgt ze dus alles wat Christus heeft gedaan voor haar rekening, op haar rekening. Dus wat Christus gedaan heeft en wat hij geleden heeft. Toch, hoewel die gedachte ook weer wel goed is, je kunt het uiteraard ook anders verklaren. En dan dat dubbel ontvangen heeft laten zien op straf, kastijding. U zult zeggen, ja, maar dat kan toch niet, want de Heere heeft toch eerst zijn geliefde zoon gestraft, en zal die nou zijn kinderen nog eens dubbel straf geven over hun zonde? Ja, maar dan moet je het zo zien, de straf die ze gehad hebben. Want de Heere heeft zijn volk bezocht met de bittere tegenheden en met de roede. De Heere houdt op een bepaald moment op en zegt: om Christus wil, jullie zijn genoeg gestraft. Dat was genoeg. Die tegenheden, die bitterheden die je ontmoet hebt, als mijn tuchtigende hand over je was. Jullie hebben je portie dubbel gehad. Dat was alles. Voor jullie was dat alles. Maar voor mijn geliefde zoon geldt in werkelijkheid de volle straf en het volle oordeel. Dan zijn we op het juiste spoor, want kastijding is uiteraard ook bestraffing. En een bestraffing heeft als bedoeling het welzijn van het schepsel. Ik ga daar nu niet al te ver op in. Maar ik wilde graag, omdat we de vorige keer al verschillende dingen hebben genoemd, die u, maar ik ook, me toch niet letterlijk meer kan herinneren, woordelijk kan herinneren. Maar ik weet wel dat we verschillende opmerkingen dienaangaande gemaakt hebben en daarom wil ik proberen vanavond dat stuk hier, dat schriftgedeelte over de kastijding, te besluiten. Vast staat dus dat als de Heere iemand lief heeft, kastijdt hij. Hij geestelt en ieder zoon die hij aanneemt. Nou gaat het betoog verder met vers 7. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Voor een goed begrip van dit hele schriftgedeelte is het natuurlijk wel dienstig om te bedenken dat wij wat dat betreft in een wel iets andere tijd en omstandigheden leven. Het zou natuurlijk vreselijk zijn als er geen kastijding meer was, maar in het oosten en in bijbelse tijden werd de stok behoorlijk gehanteerd en werd er behoorlijk opgeslagen als kinderen ongehoorzaam zijn. Dat merk je vooral ook bij de spreuken en ook wel bij de prediker. Dan merk je hoe ook de lijfelijke straf in de vorm van, wij zouden zeggen, een flink pak slaag, nou, vrij dichtbij lag. En dat er met dat ouderlijk gezag niet viel te sollen. En dat de gehoorzaamheid zo hoog genoteerd stond, dat een kind dat weerbarstig bleef, aangeklaagd werd bij het gerecht en gedood werd en uit het midden van zijn gezin, van zijn familie, uit zijn volk werd weggedaan. Waarbij de Heer de volle nadruk liet vallen op het ontzettende van de zonde, van de ongehoorzaamheid, waar wij in het paradijs toe vervallen zijn. Dat moeten wij even hier voor de aandacht blijven houden bij het lezen van Hebreeën 12. Dat wij hier nog niet te maken hebben met de verwekelijkte opvattingen van de moderne psychologie, waarin vader en moeder alleen maar een soort vriend en een vriendin zijn en een soort begeleiders. En waar je ook nog geen kans had, zeg maar, als je 14, 15, 16 jaar was om naar het jak te vluchten, die dan wel weer een adressie weten te vinden om je aan het ouderlijk gezag te onttrekken. In deze tijd heb je geen been om op te staan. Dat voel je wel aan. Want als je naar de politie toestapt, dan zeggen ze, je bent niet goed bij je hoofd. Dat doet erop. Maar je krijgt ze niet meer warm daarvoor. Nog erger, ze zeggen rustig, als ze nog verplicht zijn door de wet om een kind thuis te brengen, dan zeggen ze, ach, als hij 3-4 keer doet, dan bloedt dat wel dood. Met andere woorden, wij blijven niet aan de gang. En dus dan weet je gelijk hoe je moet doen. Je voelt wel aan dat dat het denken is van een godloze maatschappij. En die in alle delen van het leven inbreuk maakt. En hoe weet ik nou, snijdt het woord van God aan twee kanten. Het woord van God legt de kinderen een breidel aan en de ouders. En de ouders. De ouders wordt gezegd dat ze hun kinderen niet mogen tergen en niet tot toorn verwekken. En de kinderen worden vermaand om gehoorzaam te zijn aan hun ouders. Toch geloof ik dat wij het misbruik van de macht dat er ongetwijfeld geweest is en misschien nog in gezinnen en in allerlei andere verbanden, dat wij dat risico eerder zouden moeten nemen en lopen dan het gezag prijs geven. Omdat het een van de pijlers is waar eigenlijk alles op rust en draait. Als er geen gezag geoefend wordt in een land, dan krijg je de situatie, wee het volk welks koning een kind is. Ik kon vandaag nog horen of lezen dat er 1000... van die schreeuwlelijkers, die houden bijvoorbeeld een kamergebouw versperd. En dan krijg je al gelijk natuurlijk te horen van, ze hebben erop losgeslagen, het is verschrikkelijk. Als wij oog hebben voor het gezag, dan zeggen we, het is helemaal niet verschrikkelijk. Laat ze zo hard slagen, dat in een ogenblik tijd de weg vrijgemaakt wordt. Al zouden de mensen schreeuwen van fascisten en noem maar op, geeft allemaal niets. Want de burgerlijke ongehoorzaamheid en de verwerping van het gezag brengt alleen verwoesting en ondergang. Toch, dat zult u mij toestemmen, hebben wij allemaal een tik van die verkeerde kant bij ons en met ons. Er is een zekere schroom om te eisen in de gezagsverhoudingen. Er is een schroom gekomen in de harten van vaders en moeders vaak van, ja, wat moet ik nou zeggen, wat moet ik nou doen? Wel begrijpelijk. Natuurlijk, want een mens kan door een overaccentuering van het gezag, kan die soms een heleboel vernielen. En toch, er moeten herkenningspunten blijven. Er moeten punten zijn waar een mens voor blijft staan. Anders is alles weg, alles uitgehold en blijft er niets meer van over. En ik heb ook de gedachte dat dat een van de dingen is die de ondergang van het volk, de maatschappij, de kerk, het huisgezin sterk bevordert. Heel sterk bevordert. Goed, laten we dit eens even op de achtergrond houden in onze gedachten als we het Bijbelse standpunt zien hier over kastijding, over straf. Vers 7 is een beetje een eigenaardige zinsnee. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt God zich jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? De schrijver neemt vanzelfsprekend aan dat ieder kind op zijn tijd straf nodig heeft. Een harde hand nodig heeft. Maar dit is zo eigenaardig. Als je de kastijding verdraagt, dan gedraagt zich God jegens u als zonen. Je zou zeggen, ja, als er nou stond je wordt gekastijd en daarom ben je een zoon. Je krijgt straf omdat je een kind bent. Kind van de buurvrouw heb ik niks mee te maken. Die mag ik van de stoep afzetten, bij wijze van spreken, maar verder gaat het niet. O wee, als ik mijn hand uitsteek. Dus het gaat over zonen. Ja, geadopteerde kinderen, daar gaat het over. Het is een heel groot woord, zonen. God neemt verlorenen aan tot zijn huisgezin, tot zonen en dochters, die het eigenlijk niet waren. Hoe moet je nou met zo'n uitspraak? Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Wel, als ik de kastijding niet als kastijding wil aanvaarden, als ik die kastijding niet wil zien. Hier wordt het woord, een grondwoord gebruikt dat verband houdt met ons woord pedagogiek, pedagoog. Als ik dat zo niet verdraag, dan gedraagt zich God niet meer als mijn vader. Het is een eigenaardige zinsconstructie. Weet je waar het op lijkt? Daarop. Vader of moeder kastijdt een kind. En zegt, kind, als je luistert, dan ben je mijn zoon of een dochter. Als je niet luistert, dan ben je geen zoon meer. Van mij, geen dochter, voor eeuwig niet meer. Dat is natuurlijk ontzaglijk erg. Dat is natuurlijk een laatste, uiteindelijk een laatste reddingspoging. Als een vader of een moeder dat zegt. Maar het kan zo ver komen. Het kan zo ver komen dat de vleeselijke band wordt weggedrukt, niet door haat of hardheid. Maar door het gezag van God, door zijn eeuwig blijvend woord. Dat kan. Ook dan is alles er nog op gericht tot redding. Maar indien je de kastijding niet verdraagt, je kunt natuurlijk wel een klap geven. Maar als je het dan doet, bij wijze van spreken, terwijl je een kind bent, tenminste, het gaat nou even om het zichtbare. Hebreeën, je bent bij de gemeente van God, je bent bij het huisgezin, ben je gekomen, gebracht. Maar als je dan een tik krijgt en je doet net als die buurjongen die scheldend en razend wegloopt, dan moet je geen zegen verwachten. Dan moet je niet denken dat er dan iets terecht komt van die paideia, van die pedagogiek. Er komt daar niks van terecht. Dan vervalt eigenlijk alles. Dan is er iets zinloos in, zou je zeggen. Niet vanwege die pedagogiek, die opvoedkunde, maar vanwege het feit dat je het niet verdraagt en dat je de benen weet. Want dan openbaar je jezelf als niet kind, niet zoon, niet dochter. En dan zal God zich, omdat je dat niet verdraagt, zal God zich ook niet als vader tegen je gedragen. Want dan zal God zeggen, als jij om een tik op je vingers, of om een ernstig woord, de benen neemt, mijn woord, mijn gemeente, mijn evangelie verlaat en veracht, dan moet je niet denken en op je lippen nemen, Vader in de hemel, dit en Vader in de hemel, dat, want dan ben ik je vader. Zo ligt nou ongeveer de betekenis, en ik hoop dat we dat eruit aanvoeren, van dit zevende vers. Als je de kastijding verdraagt, dat je misschien nog met een rood hoofd en misschien wel een schop tegen de deur geeft en jankt dat het een lieve lust is, maar je blijft thuis. Je komt weer terug. Dan moet je maar denken. Vadersliefde is nog even sterk als voor ik die klap kreeg. Want het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoogwaardij gevreesd. Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn. Ja, je moet voorzichtig zijn. Je kan beter zeggen, Heere, ik ben een grote mislukkeling, maar wilt u mij trekken op uw spoor en mijn treden vastmaken in uw woord, want wij verknallen alles. Je kan natuurlijk om een kleinigheidje, hè, kun je iets op touw gaan zetten als mens tegenover mens, dat je zegt, mensen, maar dat is het niet waard. Begrijp je? Je kunt in een gemeente op zo'n manier opstellen als lid of voorganger of kerkraad, kun je natuurlijk ook op zo'n manier voorstellen dat je bijvoorbeeld van een bijzaak zo'n punt maakt dat de hele zaak uit elkaar scheurt. En in het huiselijke leven gezien dat een heel gezin uit elkaar scheurt. Je voelt wel aan, het moet echt hout snijden. Anders zeg ik altijd, kijk uit, want jou te duvel in huis. Kijk uit. Moet echt hout snijden. Anders komt het zo gauw over als muggenzifterij. Dan is het christelijk huisgezin in de eerste plaats een ongezellig huisgezin. En een huisgezin waar nooit een spelletje is, waar nooit een diaatje bij wijze van spreken gekeken wordt, waar nooit eens hartelijk gelachen wordt, dan staat alles in het teken van Jan, pas op in de poort. Nou ja, maar dat snijdt natuurlijk geen hout. Als je daarop doordrukt, oh, dan is er al heel wat kapot gemaakt in het leven, ten onrechte. Je moet altijd denken aan dat wijze woord. De drukking van de toren brengt twist voort. En dat woord betekent eigenlijk, je kunt op zo'n manier tegen iemand praten, uitdagen, dat die man boos wordt. Dat je net als met een stok bijvoorbeeld in een wespennest zit te porren, dat die beesten allemaal op je afkomen vliegen. Dat betekent de drukking der toren brengt twistwoord. Je kunt zo uitdagend, hè, iemand neerdrukken of door opmerkingen en zo, dat je eigenlijk, als spreek je de waarheid, dat je nog de schuld hebt aan de ruzie en de toren. Nog de ruzie. Kijk, dat wordt natuurlijk helemaal niet bedoeld. Dat we die kant uit zouden gaan. Natuurlijk, er is in kleine dingen ook gehoorzaamheid nodig. Maar je moet goed weten wat in lijnrechte tegenspraak is met het geopenbaarde woord van God en andere dingen. Je hebt dingen in het leven soms dat je zegt, ja, toen ik jong was, dan deed dat niet. Of zo, weet je wel. Of ja, in mijn hart. En dat je erover zit te piekeren. En dat toch de doorslag geeft. Nou ja, kind. Je krijgt toestemming. Maar wees gewaarschuwd. Dat kan. En maar altijd voor ogen houden. Die kastijding is kastijding als ik mij ernaar gedraag. Want er zijn duizenden mensen die klappen op hun kop krijgen waar je van rilt. Nog erger is het kerkvolk. Wie leven een aaneenschakeling is van tegenslagen en noem maar op. Het is heus niet zo eenzijdig zoals Asaf het een ogenblik zag. Dat hij dacht, ja, ik heb elke morgen dit en elke morgen dat. Maar als ik naar die goddeloze mensen kijk, die ogen puilen uit van vetten. Ze hebben alleen maar voorspoed. Zo ligt het niet. Zo ligt het niet. Goddeloze mensen hebben ook tegenspoed. En waarom is het geen kastijding? Kastijding is alleen kastijding. Als het voor mij kastijding is. Als het voor mij zomaar niet uit de lucht komt rollen. Maar als ik geloof dat er een God is en een hemelse pedagoog. Dan wordt het kastijding. Maar als het voor mij puur toeval is of pech gehad. Of ik gooi mijn kop in de wind. Ik trek me er niks van aan. Dan kun je eigenlijk niet effectief spreken van kastijding. Voel je nou de betekenis van het woord aan, als je nou die kastijding verdraagt? Je zet misschien een grote kerel op, maar morgen sta je toch weer voor de deur. Je zegt misschien je vader geen eens wat rust in je hoofd, hoedend naar boven. Maar de andere morgen, dan is het goeiemorgen papa. Nou, dan hoef je niet te twijfelen dat vader vader is gebleven, hoor. En moeder moeder. Maar als je de deur met een klap dicht trekt, en je trekt je er niks van aan, omdat je het niet wilt aanvaarden als kastijding, zoek je geluk, dan betekent dat dat je bedankt voor de eer om kind te zijn. En God bedankt voor de eer om vader te zijn. Ben ik een vader, waar is mijn eer? Zo correspondeert dat allemaal met elkaar. Nou weten wij niet hoe ver het gaan kan, hoor. Dat zeg ik er even bij. Want het heeft mij in de goede zin altijd verbijsterd. En daar heb ik ontzaglijk grote gedachten van hoe ver Gods handen reiken. Als je aan zijn eeuwig trouw verbond wil gedenken. Dat is niet in woorden uit te drukken. En ik heb altijd gedacht, er zijn er heel wat die op de valreep naar de goede kant vallen. Omdat God getrouw is. Maar hoe moet het nou met ons in het onderwijs? Dat voel je wel aan. Overal zit achter die ernstige vermaning. Ach, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Al zou je voorspoed hebben. De voorspoed der zotten zal ze doden. Maar je voelt nou wel het verband, hè. Kastijding verdragen, dat betekent niet weghollen. Niet naar een of andere instantie rennen. Want het is tot grote droefenis van vader en tot grote droefheid van moeder. Maar buig. Buig. En ik weet wel, wij hebben vreselijk harde kop. Dat hebben we. Want je ziet je eigen, zie je terug, en je kinderen, en je gezin, dat zie je allemaal op je boterham terug. Daar hoef je niet aan te twijfelen. In dat opzicht gaat het nog op, ook wat je zaait, dat maai je ook. En juist in de kerk, moet je altijd maar rekening houden, daar zitten de meest dwarse figuren. Mensen met een kop waar je van wilt, gewoon dat je zegt, jongen, 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 wat een wil zit er in een mens. Ja, zei ze tegen regisseur tegen mijn vader, ik heb wel eens gezegd over mijn zus, oh, hij zegt, ja, hij zegt, je hebt zo'n dochterman, er zit tenminste wil in. En, zegt hij, als ze nog eens een keer omdraait, dat is hetzelfde wil als u. Hij zegt, dan heb je geen betere dochter als die dochter. Er zit een wil in. Zo bekijken die mensen het. Ja, daar ben jij niet mee klaar. Maar ik wil maar zeggen, juist in de kerk en onder de schaduw van Gods heilig evangelie, komt het vaak zo sterk uit dat nou, dat er niet zoveel meegaandheid bij is. Bij ons. En toch kinderen. Alle kinderen zijn er niet, dat is jammer. Maar ja, ze zeggen ik moet huiswerk maken enzovoorts. Maar toch kinderen die er zijn. Als je de kastijding gedraagt thuis. Dan zegt vader. Jongen, je moet niet denken dat ik niet van je hou, hoor. Ik hou juist veel van je. En ik ben zo blij dat je weer gewoon bent en dat het weer gaat. En jij mag zaterdag met me mee. Maar kom je niet meer voor de dag? Ja. Dan kan vader ook niet als vader functioneren. Dan wordt hij alleen maar een bewaker, zou je ergens zeggen. En als hij nog groter bent, dan kan hij dat ook niet meer, hè? Dan is het ergens de oude heer nog, die daar en daar woont. Maar geen vader. Ja, dat is nou dat leerzame betoog hier in die. Maar indien gij zonder kastijding zijt, we gaan verder. Welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Als je nou zonder kastijding bent. Ja, maar ieder mens heeft zijn tegenslag. Ja, maar niet ieder mens voelt het als kastijding. Een mens wringt zijn eigen eruit. En die zegt, oh, daar heeft God niks mee te maken. Daar heeft God niks mee te maken. Als ik mijn been breek, of als ik een ziekte krijg of zo, of weet ik wat, of ik ben erg mistroostig, heeft God niks mee te maken. En een ander zegt, er zit overal een kern van waarheid in. Als hij zegt, ja, dat doen we ons eigen aan. Dat is ook weer waar. We doen ons eigen alle ellende aan. Maar ja, God staat er toch boven. God staat er boven. Boven al dat raadselachtige wat ons overkomt. Maar nou werd er in het oosten, dat is ook weer iets natuurlijk, dat kun je niet precies overbrengen op onze tijd, hè. In het oosten, daar had je natuurlijk ook onechte kinderen. Eigenaardige uitspraak, onechte kinderen trouwens, hoor. Maar bastarden, dan zou je zeggen, dat was van ja, dat is natuurlijk niet goed. Je moet niet denken van, God vindt het goed. Dat er bastaardkinderen zijn, buiten de eigen wettige moeder, dat vader kind of kinderen heeft bij andere vrouwen. Dat is natuurlijk niet goed. Maar je had ook in het Oud Testamentische, had je ook mannen die een vrouw hadden en dan soms nog een slavin erbij. En dat werd zo als een bezit beschouwd vaak. Dat, ja, dan werd dat er ook wel kinderen uit geboren werden. Maar het was nog eenmaal gewoond, het gaat nou eens even niet over of wij het ermee eens zijn of niet. Het is gegrepen uit een bestaande situatie. Dan werd van klein kinderen af, werd er al een onderscheid gemaakt. Tussen de wettige kinderen en tussen die onwettige kinderen. De opvoeding van die onwettige kinderen werd aan een ander overgelaten. Die werden niet meebedeeld zozeer in de erfenis enzovoorts. Die werden meer aan hun lot overgelaten. Je vindt er ook iets van terug, dat Abraham al die kinderen buiten Isaac, want er zijn er nog meer geboren geweest, die gaf hij een, wij zouden zeggen, een schep geld en die stuurde ze de wereld in. Zo niet helemaal hetzelfde als wat hier bedoeld wordt, maar iets vind je erin terug. Ik zou het nou liever zo doen, om het nu voor ons begrijpelijk te maken. Met wat ik straks reeds zei, kijk, je kan wel zeggen, ja, het is allemaal maar om het even. In welk huis ik woon, wat voor vader en moeder ik heb, het maakt allemaal niks uit. Dat kun je denken, maar het is niet zo. Waarom is dat niet zo? Stel je voor dat die overbuurman jou dan, als jongen of als meisje, een pak slaag geeft, of die sluit je op, of hoe dan ook, dan is de schreeuw je moord en brand en zeg, je hebt niks met me te maken. Je hebt niks met me te maken. En het kan wel zijn dat vader zegt tegen die man, hoor eens joh, je kan die jongen van me waarschuwen, je kan hem desnoods een tikje geven, maar ik ben de vader, als je wat hebt, dan kom je bij mij, dat maken wij wel in orde. Voel je het? Dus, die vader, die betwist aan die vreemde man, dat hij zodanig gezag uitoefent over jouw jongen of dochter, wat jou als vader toekomt en niet hem als overbuurman of buurman. Kijk, als je nou zonder kastijding bent, zegt de apostel hier, welke alle deelachtig zijn geworden. Alle kinderen. Als je zonder kastijding bent. Nou ja. Dan ben je een vreemde. Een vreemde eend in de bijt. Dan is net als die buurman. Nou doe ik een heel gewaagde uitdrukking. Alleen maar om het te laten begrijpen. Dan is God alleen maar je buurman, je overbuurman. maar die eenmaal recht zal spreken, dat wel. Maar dan is God niet je vader, niet je beschermer, niet je leider, niet je opvoeder. Dan bemoeit God zich niet zo met je. Ja, hier zie je nou het grote. Ergens het grote wonder, wat wij vanzelfsprekend vaak vinden. Ik heb het eens een moment in mijn leven gehad, dat ik zo vreselijk mistroostig was. Ik stond achter mijn machine te werken. En toen werd van binnen, was het zo, och, als jij nou een moment daar geweest was, of RK, of Jehovah getuigen, of weet ik wat voor soort godsdienst, dan had je misschien een religieus mens geweest. Maar ja, toevallig. Toevallig ben je nou daarin opgegroeid. En met dat ik dat dacht, kreeg ik zo verschrikkelijk de klap naar binnen. Ik werd zo doodongelukkig. Zo verdrietig. Dat de Heer me in een ogenblik liet zien dat ik niet bij de buurman geboren ben, maar bij mijn vader en moeder. Mensen die God vrezen. Mensen die me aan God overgedaan hebben. Dat, oh, ja, je hebt het dan al gedacht. Maar ik bedoel maar, dat zit hier als achtergrond in. Je kan dan wel zeggen of denken, ik hoor er niet bij. Ja, dat kun je wel zeggen, maar dat heb je zelf niet uitgemaakt. Dat heeft God uitgemaakt. Een Engels schrijver schreef eens, ja, hij gaat heel ver. Hij zegt, je hebt geen recht om je eigen uit te sluiten zolang God je niet uitsluit. Als God je uitsluit, dan is het verkeken. Voor eeuwig. Uitsluit. Maar dat kun je niet zeggen. Maar heb je ook geen recht om je eigen uit te sluiten van de zaligheid. Die man schreef een boek over Gods soevereiniteit. Het is al zo lang geleden, misschien is het wel een beetje langdradig geweest hoor. Als ik het weer eens zou lezen, dat weet ik niet. Hè. Maar juist die man die zo vreselijk sterk de nadruk legt op de soevereiniteit van God. Dat God de verkiezende God is. Die man durft ook te zeggen, ik bezweer u, ga tot de hoge priester. En kijk op de borstplaat en je zult zien dat jouw naam er ook op staat. Het heeft mij altijd verbaasd dat mannen die in de leer zo steil waren, dat ze zo de nadruk hebben gelegd op het eenzijdige van Gods werk, dat die vaak het ruimste waren in hun prediking, maar ook in hun zienswijze, als het over de zaligheid van de jonge gestorven kinderen gaat, enzovoorts. Het heeft me altijd verbaasd. Of eigenlijk ook weer niet. Want juist als wij die eeuwig trouwe God, zoals die zich in zijn woord en in zijn verbond, in zijn Christus heeft geopenbaard, als de alleen oorzaak mogen zien en bewerker van de zaligheid, dan kun je ook ruim zijn. Dan is de poort nog zo eng en de weg nog zo smal. Want dan vloeit die ruimte niet voort uit de remonstrantse opvatting dat het met ons nog wel meevalt. Maar die ruimte vloeit voort met het oog op die eeuwige God. Die zich in zijn woord heeft geopenbaard als de formeerder en de schepper van Jacob en Israël. Kun je altijd merken, mensen kunnen makkelijk praten over de soevereiniteit Gods. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze er in hun leven echt wel eens wat aan gehad hebben. Als ze zo vreselijk bekrompen voor de dag komen. Ik denk altijd, je hebt er, denk ik, helemaal, je praat er wel over, maar je hebt er toch nooit veel mee te maken gehad. Maar als, als werkelijk je oog er is voor geopend wordt door het geloven, op de totale verlorenheid en de onmogelijkheid van het schepsel ten aanzien van God en de zaligheid, en daartegenover dat wonderbaarlijke dat God zegt, ik wil en ze zullen. Als dat echt is, ja, ik bedoel nou met echt, als daar nou werkelijk de hoop aan ontsproten is, hè, dan ben je ruim. Dan ben je pas ruim. Want dan rust het niet meer op mensen goed dunken of hebt hij nog wat gezegd en dit en dat en zus en zo, weet je wel. Je voelt dan heel de benaderingswijze van de mens al waar die zit. God, de grote soevereine God, die als opvoeder optreedt van zijn kinderen. En als we nou geen opvoeding krijgen, dan zijn we bastaarden. Ja, maar we krijgen toch, iedereen krijgt toch zijn klappen, ja, ja, ja. Maar, dan moet je het ook als zodanig leren erkennen. Want je kan wel zeggen, iedereen heeft wel tegenslag en in het leven en noem maar op. Maar als je nooit uit die drom van nevelen uitgaat in het heiligdom, dan, je zou zeggen, dan functioneert dat niet in ons leven. Dan brengen we het allemaal onder een andere noemer. Alleen maar, ja, waarom moet ik nou net dat hebben en waarom dit en waarom dat? Maar dan blijft het daarbij. Dan zijn we ook van die bastarden. Waarom? Omdat ik God niet als kastijder zie en aanvaard. En mezelf als kind dat het zo nodig heeft. Dat ik alleen maar met vermaak toesta te kijken als er een ander een pak slaag krijgt. Maar zelf. Ja, het is heel droevig. De apostel die sluit de kring zo hermetisch dat je zou zeggen, ze komen er niet meer onderuit. Ze zullen vast nog wel eens achter de oren gekrabbeld hebben en gedacht, jongen, waar zijn we aan bezig, mensen, Hebreeën, waar zijn we mee bezig? Verder, wij hebben de vaders onze vlees. Wat betekent dat? De vaders onze vlees. Dat staat er natuurlijk expres, hè. Nou, kinderen, dat betekent onze vaders van vlees en bloed. Onze vaders, zoals ze ons middelijk hebben verwekt. Zodat we zijn gaan groeien onder Gods zegen in moeders schoot. De vader onder vlees. Waarom niet des geestes? Omdat vaders en moeders geen macht hebben over de geest. En omdat wij het traditionisme heet dat en het ja, het wil me even niet voor de aandacht komen, maar het schiet me nog wel te binnen. Maar het wil dit zeggen, dat wij verwerpen dat de ziel, de geest, het leven, ook een gave is die wij zelf kunnen scheppen en maken. Omdat we geloven dat God het leven geeft. Dat God de levensadem bij de ontvangenis schenkt. Dat kan vader niets toe of af doen. De gewone vader. Vandaar dat enigszins moeilijke, maar toch wel typerende vaders des onzes vlees. Je zou zeggen, wij die van die vader afkomstig zijn, Adam gewoon een beeld, zo naar zijn beeld en naar zijn eigen gelijkenis. Waarom? Hij was de vader van ons vlees. Hij was onze verwekker, middelijkerwijs. Goed, wij hebben de vaders onze vlees wel tot kastijders gehad. Dat wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Dat het tucht geweest is. Opvoedkunde. Soms misschien een pak slaag. Soms eenzame opsluiting. Soms zonder eten naar bed. Nou ja. Mijn vader was niet zo erg slaanderig, hoor, dat zeg ik erbij. Ik kan me niet heugen dat ik wel eens een klap gehad. Mijn moeder kon er wel wat van knijpen in je arm. Dat je gewoon een blauwe plek ervan had of zo. Maar goed, we nemen even aan. We hebben de vaders onze vlees wel tot kastijders gehad. En wij ontzagen hem, als het goed is. Als het goed is, keken we uit. Als het goed is, dan probeerden we, zeg maar, een volgende botsing te voorkomen. Want vader is vader, die laat niet met zijn eigen spotten. Als vader onder het eten zegt, als er onder het lezen bijvoorbeeld geginnegapt of gelachen wordt, dat is de laatste keer dat ik waarschuw, dan is het afgelopen. En je bent een kind, dan denk je, probeer jij een goed houden. Want ja, als vader dat zegt, dan, ik doe het weer, dan krijg ik misschien een klap om mijn oren of hij stuurt me weg. Wij ontzagen ze. Ja. Nogmaals, hè, wat is het een moeilijke omstandigheden in de wereld ook waarin wij leven. Want wij hebben alles mee van de verkeerde kant. Hè? En dat van de verkeerde kant, dat wordt nu als meetlat gebruikt. De verkeerde kant wordt als meetlat gebruikt. Wat wij allemaal voelen als mensen, willen als mensen en denken als mensen, dat is de maatstaf geworden van goed en kwaad. Niet wat God zegt, maar wat ik als zodanig aanvoel. Omdat het dus bestaat, moet ik het aanvaarden. Zo is de tijd nu. Of de mens, beter gezegd. Zoals het is zo. Want anders word je gefrustreerd. Dan krijg je een neurose als je dat niet doet. Je zou zeggen, omdat men logend de Bijbelse voorstelling dat wij verdorven zijn van huis uit in ons natuurlijk bestaan, dat logen ben, daarom wordt de maatstaf nu verlegd naar de mens, als je maar geen schade berokkent. Je mag alles doen met je vrouw wat je wil, je mag alles doen met je man wat je wil, maar je moet geen schade veroorzaken, hè? Geen geestelijk letsel of lichamelijk letsel, dan ga je buiten je boekje, strafbaar. Maar verder, is alles goed. Dat is eigenlijk het verheffen van de verdorven natuur van de mens tot maatstaf aller dingen. En dat brengt dan ook die grote gekkigheid teweeg natuurlijk, dat begrijp je wel. Het gekste is nog niet gek genoeg, maar je moet het tolereren omdat het bestaat. Nou, ik weet ook wel wat er bestaat een beetje. En jullie ook wel. Maar je voelt wel op waar een zoon daar zegt, oh, alsjeblieft, de deksel er maar even op, jongens. Op je eigen, ja. Op je eigen. Zegt, oh, God help me, want ik ben een onreine duvel, ben ik. En ik ben een gewetenloos mens. Ieder karakter heeft zijn eigen karakterzonde en gebrek, ook je zwakheden. Hè? De een is een dieve aard, de ander hebben een onreine geest. En En derde heb weer wat anders, maar iedereen heeft zo zijn... Dat weet hij wel. En hij heeft er genoeg mee te stellen, want het komt wel uit. Het komt heus wel uit. Maar, zou je zeggen, in de goede zin is er dan toch altijd nog een vader die zegt ergens op een gegeven moment... Hé jongen, wat lees jij daar? Wat doe jij daar? Wat heb jij daar? Je wordt elke keer uit je eigen zootje, zou ik haar zeggen, weer even voor het voetlicht getrokken. En dat is goed. Dat is heel goed, want zo zien wij het ook. Kijk, wij zeggen op grond van het woord van God, ik ben erger dan een beest. Veel erger. Want de mens kan doden alleen al uit behagen. Niet om zijn honger te stillen, maar uit behagen. De mens kan hoereren omdat hij geen vrouw heeft. Nee, alleen omdat het hem te weinig is. De mens kan stelen alleen al om zijn eigen goed te vermeerderen. Dat weten wij. Nou zegt het woord van God... Achter de tralies. Ja, dat valt niet mee achter de tralies, hoor. Dat valt echt niet mee. Want ja, soms als een mens een beetje eten krijgt, dan ziet hij nog kans om uit de kooi te ontsnappen. Maar zo moet je het eigenlijk zien, hè. En dan nog zegt Jacobus, alles kan bijna bedwongen worden. Alles. Maar een tong, dat is zo verschrikkelijk kwaad. Die kan niemand temmen. En toch begint God eraan om die tong te temmen. En om mij te temmen. Maar je voelt wel aan. Als ieder mens deed wat hij dacht en wat hij wil. Dan is de chaos compleet. In alle verbanden. Nou, daarom... Gebruikt God tucht. Tucht is er dus niet. Omdat we zulke brave jongetjes zijn en brave meisjes. Maar omdat we zo ondeugend zijn. Daarom. En omdat vader toch zoveel van ons houdt. Je kan het niet begrijpen. Die toch zoveel van dat kwaadwillige kind houdt. Daarom tuchtigt hij. We hebben de vader onze vleesjes tot kastijders gehad. En we keken toch wel een beetje tegen ze op, al is er dan veel veranderd. Zullen wij dan niet veel meer? Dan krijg je die lieflijke vermaning. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn? De God der geesten aller vlees. Die vader die wat weet te beginnen met zijn kinderen, want wij konden erop slaan, zonder resultaat, of nog erger worden. Maar de vader der geesten, vaak gaat het in het natuurlijke leven ook nog soms om tijdelijke dingen. Maar de vader der geesten, die de eeuwigheid bij zich draagt, de eeuwigheid, het volmaakte geluk, de zaligheid. Zullen dan niet veel meer die vader der geesten onderworpen zijn en leven? En leven? Wat prachtig is dat, hè? Hier geschreven, door de Heilige Geest geïnspireerd. En leven. Want bij aardse vaders kon nog zijn de ontzagers. Oh, daar komt hij aan. Hou jongens weg, weg. Weg, spelletje of boekje of wat je dan ook had, wat niet deugde. Het weg. De vader ziet niks. Maar ja, je was eigenlijk in principe nog ongehoorzaam. Wij zijn zo stiekem. Maar ja, goed. Dus, je kan zeggen dat gehoorzamen aan vader, dat wil nog niet altijd zeggen dat we daarom het leven hebben. Want Je zou bijna zeggen, dat leven, dat echte leven, dat kan Vader ons ook niet geven. Maar in het buigen, in het onderworpen zijn aan de Vader der geesten, daar is leven aan verbonden. Eeuwige leven. Dat is eigenlijk niet te vergelijken dan. Luther zegt ergens, ja, een beetje ook een uitdrukking, daar kun je natuurlijk alle kanten niet op. Wij zeggen, ja, eigenlijk moesten we naar het lieve kruis toe hollen. En je bedoelt dan met het kruis alle tegenheden. We moesten eigenlijk naartoe hollen. Moesten we omarmen. Dat Vader zoveel van ons houdt. Maar ja, dat is wat. Dat is echt oefening van ons. Dit is die man in Canada, weet je wel, of Amerika, ik wel eens verteld heb. Als het waar is hoor, maar het zou kunnen. Die kwam uit de kerk en toen zag hij dat zijn hele farm in de lichte laai stond. Er was nog een ashoop van over. Toen viel hij op zijn knieën, toen zegt hij, Vader in de hemel, vriendelijk bedankt dat je zo goed erop gepast hebt. Ja, als dat zo echt uitgesproken is, dan moet die man op dat ogenblik toch wel een diep besef gehad hebben dat het allemaal in orde was. Al was hij niet verzekerd en noem maar op en alles weg. Dat de Heer er zo goed op gepast heeft dat hij hem in brand gestoken heeft. Laten afbranden. Ja. Ja, dat zijn zo van die dingen in het menselijk leven, daar is een mens niet zo gauw aan toe. Maar we gaan naar huis. We komen er niet helemaal aan het eind. Maar iets wou ik er nog van zeggen, namelijk dit. Waaruit bestond nou die kastijding voor die Hebreeën? Bij de gemeente van Korinthe lees je dat er veel kranken waren. Sommigen slapen. Ontslapen ook. Maar dat lees je bij de Hebreeën niet. Je leest niet van bijzondere dingen. Het is ook niet met duidelijkheid op te maken uit de brief dat ze net in een tijd van geloofsvervolging leefden. Dus waar bestond dan die kastijding uit? Bestaat die kastijding ook zuiver en puur in allerlei dingen? He, dat je zegt, ja, de een die hakt zijn vinger eraf per ongeluk en de ander is invalide. Dat is natuurlijk ook waar. Ik heb over die punten ontzettend veel gedacht al in mijn leven. En ik zit er nog soms in. Tot in de nacht toe. Als je dan voor de geest krijgt je zieken in je gemeente. He, dat vaak uitzichtloze, dat vruchteloze, dat moedeloze. Dat er gewoon niet uit kan komen. Dat er gewoon een innerlijke tweestrijd is. Want ja, je kan natuurlijk wel zeggen wat hier allemaal geschreven staat. Maar ja, is dat nou waar of is dat nou maar een wegvluchten? Is dat nou zo? Want ja, ik kan het persoonlijk hoor, het is natuurlijk ook een karakter. Ik kan het niet zo gauw opgeven. Ik kan het gewoon niet zo gauw opgeven. Dan denk je, ja, en ik weet wel, dat kan de Heer alleen maar, de Heer kan alleen maar horen en verhoren. Maar je zou zeggen, dan zou je met de vuist. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, die heel verdrietig was vanwege de opstand. Ik zeg, nou, ja. Ja, het is natuurlijk niet goed, hè. Als een mens met zijn vuist op de deur staat, dan ramijn. Maar ik heb gezegd, wel, ze zegt, als Job zijn geboortedag vervloekt, is hij toch dichterbij de God dan de eerste, de beste fariseeën die het zo mooi kan vertellen, een schriftgeleerde. Hoor je? Want hij staat toch maar, er is toch een levende God, dat weet hij. Hij staat niet tegen een noodlot te schimpen, maar hij staat op de poort van Gods huis te slaan. Dat hij het er niet mee eens is. Nou, dat is beter dan een heleboel vrome praatjes waar je niks mee opschiet. Ja, je moet goed begrijpen, ik praat de opstand niet goed hoor. Dat moet je er ook weer niet uithalen. Dat bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, de meeste mensen die praten zo mooi onderworpen, dat ik denk, lijkt wel een van buiten geleerd lesje en het klopt altijd. Je moet maar overgeven, je moet maar veel om bidden, je moet maar zussen, maar dat. En ja, En altijd maar denken, u wil geschieden. Ja, dat weet ik ook allemaal wel. Maar dan denk ik, je hebt er ook vast nog niet veel last van. Maar waar zou, dus dat hoort er allemaal bij hoor. Maar als het nou hier over dit schriftgedeelte gaat, weet je waar je dan eens aan moet denken? Aan dit. Aan de geestelijke achteruitgang. Aan een gemis van blijdschap tijdens het geloven. Aan een verkommering, een verarming. Begrijp je? Doordat ze nou achteruit gingen en van het geloof verachterden, heeft God zich ook min of meer teruggetrokken, hoe raar het ook klinkt. Maar God kan zich, al is het tijdelijk, verbergen. Waarom? Omdat ze toegeven aan hun gevoel. Denk daar eens over na van de week. Dat bij die Hebreeën zo. Och, er gebeurt zo weinig. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Duurt zo lang. Wat zie je weinig uitreddingen. De een gaat dood, de ander wordt ziek. Of alles. Dat is allemaal nou is het al zo lang geleden, al 80, 90 jaar geleden. De Heer Jezus geboren werd en hij van zoveel jaar in de hemel opgenomen. Maar het lijkt wel. Het lijkt alsof er niks meer gebeurt. Kijk. En nou door zichzelf gelijk te geven. Gaan ze missen. De hoop. De liefde. En de blijdschap. Dat gaan ze missen. Dat houdt God in. Dat is ook kastijding. Dat is kastijding van God. Die zegt, ja, als je nou zo gaat praten, dan verberg ik mijn aangezicht, dat je niet blij mee bent, dat je geen hoop hebt. En dan ga je bij de takken neerzitten, en dan ga je hollend achteruit. Kastijding verdragen, dat wil zeggen, al voel ik me zo dood, als een pier, om dan met de apostel tegen alles in te fluisteren. U heeft hij medelevend gemaakt. Kastijding verdragen is ook, als je niet zo blij bent, en je ziet het zo niet zitten, en je stikt van ongeloof, en noem maar op, om dan te zeggen, stilletjes voor de Heer. En nochtans, Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Dat is de kastijding verdragen. En niet verdraagt, dan geef je God de schuld van alles. Dat het bij jou zo somber en zo naar is, enzovoorts, enzovoorts. En je hebt niet in de gaten dat de Heere bezig bent om je te kastijden. En om juist te kijken uit je gedrag, of dat je nou een kind bent, ja of nee. Als je een kind bent, dan zeg je, nou, ik vond het niet leuk, ik vond het niet aardig, ik vond het hardhandig, ik vond het niet dus of zo, maar u bent toch vader. Een goedertierenvader. Want kastijding is ook een geestelijke zaak en niet alleen een zaak van armen en benen en hoofden en harten en ruggen. Het hoort erbij. Maar het is een geestelijke zaak ook. Maar mijn leven en welzijn komen we nog een keertje erop terug, want het is alweer te laat. Amen.